Gemeente, u wordt meegedeeld dat maandag 30 januari jongstleden zuster Adriana Boeter Driessen is overleden. Zuster Boeter mocht de leeftijd van 93 jaar bereiken. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Laten we in verband met het sterven van zuster Boeter zingen Psalm 49, vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. 49, vers 6. Dan wordt u verder nog meegedeeld. Vanmiddag is er een open zondagschoolmiddag. Alle ouders en belangstellenden zijn van harte welkom. Het begint om 14:15. Aanstaande dinsdag is er bijbellezing. De aanvang is om 7:45. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 40, de versen 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat u daar verder vindt in Psalm 40, versen 4 en 5. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dat zingen wij in Psalm 119, vers 32, nadat wij eerst de wet van de Heere beluisterd hebben. 119, vers 32. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 10. Wij lezen de versen 11 tot en met 18. Johannes 10, de versen 11 tot en met 18. Daar lezen wij Gods woord. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 20. In Matteüs 20. En de woorden van de tekst zijn de versen 17 tot en met 19. En dan lezen wij de woorden van onze tekst. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en zij zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij de rouwdragende familie Boeter gedenken wegens het overlijden van hun geliefde moeder, oma en overgrootmoeder. We willen ook voorbeden doen voor zuster Corrie Slui. Zij is met pijn in haar zij opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. Hopelijk mag ze met 1 of 2 dagen weer naar huis. Maar ze moest daar even blijven. We willen ook dankzegging doen dat zuster Bechtem een gunstig uitslag ontvangen heeft van het onderzoek. Dat daar geen kwade cellen gevonden werden en daar is dankbaarheid voor. We willen dankzegging doen voor zuster Anneke van Dieren, die een voetoperatie moest ondergaan nadat ze lange tijd veel pijn gehad heeft. En daar is ze voor kunnen behandeld worden in Naarden. Daar willen we de Heere voor danken. Ze mag nu weer thuis zijn. We willen ook de Heere danken dat Arnoud Albrechts thuis mag komen uit het ziekenhuis. En dat alles is goed gegaan na zijn open hartoperatie. We willen ook dankzegging doen dat zuster Lena Steenbeek ook geholpen mocht worden nadat zij last had van ernstige, gevaarlijke neusbloedingen. Maar de Heer heeft daar ook alles wel gemaakt. Een ingreep was noodzakelijk. Zullen wij samen de Heer bidden en danken. En zo, Heere, mogen wij weer opnieuw in uw huis zijn. Opnieuw geeft u ons dit groot voorrecht. En wij mogen opnieuw tot u komen met onze noden, met ons verdriet. We mogen onze dankzegging u voorleggen. En wat geeft u ons dan toch veel reden om tot u te bidden. En dan willen wij u opdragen, Heere, de rouwdragende familie Boeter, die een geliefde moeder, oma en overgrootmoeder gisteren moesten brengen naar het graf. Het was een moeilijke gang. Deze moeder nam een grote plaats in haar familiekring. En ze had haar geliefden ook zeer lief. En ze mocht ook een goed getuigenis nalaten van uw genade, van de hoop die er overblijft voor de kinderen Gods. Heere, daar heeft ze uit geleefd en uit getuigd. En nu heeft zij haar wens gekregen. Ze heeft ernaar verlangd dat u haar weg zou nemen. Niet omdat ze levensmoe was. Nee, tot het laatste toe vrijwel bleef ze belangstellend ook meeleven met de gemeente. Nee, zij was niet levensmoe. Maar ze heeft getuigd hoe ze moe was van de zonde. En hoe ze verlangde naar u, de levende God. Want al begreep zij ook bij lange na niet alles, toch wist zij dat bij u haar ziel een heilrijk lot wachtte. En dit is ook volkomen bijbels. Zo onderwijst u ook uw volk en kinderen, dat ze zullen opzien naar het toekomende leven en uitzien naar wat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Zo willen wij u bidden, Heere, of u wil geven dat het getuigenis wat zij nagelaten heeft nog een effect mag hebben op haar kinderen en haar klein- en achterkleinkinderen, maar ook op heel de gemeente. Ze heeft ook gebeden voor onze gemeente. Heere, wil die gebeden nog verhoren. En laat haar nog, Heere, door haar gebeden die voor uw troon liggen, nog naar haar heen gaan, dat er nog zegen mag zijn. Zegen dat van u komt, omdat u de God bent die er behagen in hebt om gebeden te verhoren. Ook wanneer uw kinderen hier niet meer zijn op aarde. Heere, wij bidden u, wilt u als de grote voorbidder ook al haar en onze gebeden heiligen. En wilt u, o Vader in de hemel, om uw zoons wil, uw geest uitgieten over ons en over onze gemeente. Wilt u in ons midden zijn. Heere, geliefden gaan, maar u blijft. Ach, wanneer u niet zou blijven, wanneer u zou weggaan, wanneer u de kandelaar van uw woord zou wegnemen, dan zou de ramp niet te overzien zijn. En daarom mogen wij niet treuren als hen die geen hoop hebben. Heere, wij mogen toch hopen op uw woord. We mogen toch hopen op de levende God. Want u hebt toch een welgevallen aan hen die voor u vrezen. En uw woord vrezen, Heere, wil die houding bij ons bewerken. Opdat wij op u onze weg mogen wentelen. Dat bij u wij persoonlijk een heilrijk lot zullen zoeken. Want Heere, buiten u is er alleen maar het eeuwig verderf. Buiten u ligt de vloek en de toren Gods nog op ons. En als we niet met God verzoend zijn, dan leven we voor eigen rekening, maar dan zijn we onder uw toren. Maar die in de Zoon is, de toren Gods is van hem weggenomen en het leven wordt hem geschonken. Heere, zo willen wij u bidden, of u krachtig wilt werken in het midden van de gemeente. Heere, wilt u geven ook onder de bediening van uw woord, dat uw woord met majesteit en kracht van u mag uitgaan. En dat u zelf uw wandeling in ons midden zult onderhouden. En dat het licht van uw kandelaar heerlijk mag schijnen, ook in ons midden. Heere, bedouw daartoe uw dienaar met genade en kracht om uw woord te bedienen. En dat uw waarheid bij ons zou blijven. Heere, daar heeft ook zuster Boeter om gebeden. Heere, wilt u zo uw naam verheerlijken. Ook bij al haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. We willen u bidden ook voor de familie, de broers en zusters. Die een geliefde zuster moesten missen. En Heere, zo heeft zij een belangrijke plaats ingenomen. Maar Heere, wij weten dat onze dagen weggaan. Dat wij wijsheid moeten krijgen van u om onze dagen te tellen. Anders leven wij maar voort en hollen wij maar voort door het leven wat zo snel weggaat. Onze dagen gaan voorbij, onze jaren gaan voorbij als een gedachte. Heere, geef ons dan wijsheid, dat we onze dagen zullen tellen, dat we de tijd niet zullen verkwanselen, maar dat we de tijd mogen uitkopen en u mogen zoeken, dat ons weg op u gewenteld mag zijn. Heere, wij bidden u, of u zo in ons midden wilt zijn, dan willen we u dankzegging doen dat zuster Bechtum een goed bericht mocht ontvangen uit het ziekenhuis. Heere, wat een verademing en vertroosting is dat voor haar. Wat was er ook een spanning en een onzekerheid. En Heere, u hebt uitkomst gegeven. Och, geef dat de goedertierenheid des Heeren ons tot bekering mag leiden. Schenk, Heere, dat er zo de vrucht van de dankbaarheid mag zijn. Een toegewijd leven aan u in afhankelijkheid en aanhankelijkheid. Omdat u de goede weldoener bent. Wilt u haar ook verder gezondheid en kracht schenken? Zo bidden wij u voor zuster Slui, die nog zo onverwacht in het ziekenhuis is opgenomen. Ten gevolge van haar val had ze gebroken ribben, maar die pijn is grotendeels weer weg. Maar nu opeens weer een ander aandoening, misschien ten gevolge van haar val. Het is u alles bekend. Heere, wilt u haar sparen en dragen? Wil ook in deze teleurstelling voor haar troost en vrede gebieden? En geef dat ze toch vandaag of morgen weer naar huis mag. En dat er ook een adequate behandeling mag komen, ook voor deze pijn die nu opgekomen is. Gedenk en zegen haar. Heren, zo willen we u danken dat Arnoud Albrechts weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Hij moest onder narcose gebracht worden en er was een open hartoperatie. En hij mocht weer bijkomen uit de narcose. En u hebt de hand van de dokters geleid dat de operatie goed is gelukt. Heren, u zij daarvoor de dank. O, wat zijn wij afhankelijk van uw ontferming. En zo mogen deze ouders zich ook verblijden dat hun zoon weer terug bij hen mag zijn. Gedenk hen verder, wil verder herstel en genade schenken. Heren, we zeggen u dank dat zuster van Dieren geholpen mocht worden aan die nare voetpijnen die ze al zo lang gehad heeft. En ze heeft ook gebeden om herstel en om uitkomst en u hebt het haar geschonken. Och, laat er dan ook blijdschap in haar hart mogen zijn. Ja, laat er dankbaarheid mogen zijn. En een persoonlijke overgave aan u. Dat ze u mag zoeken en dat zij ook haar gebed mag zijn om te wandelen naar uw wil en te handelen zoals u dat wilt. Wil haar zegenen en verder herstel en genade schenken. U hebt ook zuster Steenbeek geholpen nadat zij toch ook in grote moeite was. Bloedingen die niet gestopt konden worden. Er moest een medische ingreep plaatsvinden. En zo hebt u geholpen en verlost uit grote nood, ook uit gevaar. En daar willen we u voor danken, Heere. Het was ook hun begeerte dat in de gemeente daar uw naam daarvoor geprezen en gedankt zou worden. Wil haar verder nog herstel, genade geven en wil haar bewaren, ook in de toekomst. Zo, Heere, leggen we u onze noden voor. Er zijn nog andere noden. Er zijn nog moeiten, Heer, in het leven. U kent het ook in ons midden. Er kan psychische spanning en moeite zijn. Er is ook overspanning. Het is u alles bekend. Heere, wilt u rust geven? En geef dat we vooral rust in u mogen vinden. En dat we met u verder kunnen. Wilt u genade geven in al onze omstandigheden. Heere, hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Zullen we dan zingen 144, versen 1 en 2. 144, 1 en 2. Geliefde gemeente, in dit gedeelte zien wij dat de Heere Jezus op weg is naar Jeruzalem. Nadat hij zijn discipelen uitgelegd heeft, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, gaat de Heere Jezus verder. Hij komt al dichter bij Jeruzalem. Hij is bewogen. Hij wil daar naartoe. En de Heere Jezus weet precies wat hem daar te wachten staat. Hij weet precies wat de overpriesters en de schriftgeleerden met hem gaan doen. Hij weet van het lijden dat hem daar te wachten staat. Hij weet hoe hij geslagen zal worden. En hij weet dat hij gekruisigd zal worden. En dat hij met de misdadigers gerekend zal worden. Hij weet dat hij overgeleverd zal worden aan Pilatus. En dat Romeinse soldaten hem wreed zullen behandelen. Hem zullen bespotten. Hem een doornenkroon op zijn hoofd zullen zetten. Maar hij wil vervullen wat Jesaja al 700 jaar daarvoor gezegd had. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan en mijn wangen degenen die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Die woorden had Jesaja gekregen van de Zoon van God, geïnspireerd door de Heilige Geest van de Zoon van God. En de schrift kan niet verbroken worden. De schrift moet vervuld worden. Wanneer u van tevoren weet dat er een pijnlijke behandeling staat, u hebt van anderen gehoord, u hebt het misschien zelfs wel eens gezien, en dan moet u die kant op gaan. En u staat hetzelfde te wachten. Hoe ziet u het tegenop? Hoe bent u benauwd? U aarzelt. U zou er liever voorbij gaan. Het willen ontwijken. Maar zo niet de Heere Jezus. Hij ging recht vooruit verder. Hij moest dit doen. Hij wilde dit ook doen. De liefde tot zijn bruidskerk dreef hem om naar Jeruzalem te gaan. Hij deed het ook geheel vrijwillig. Er was niemand die hem daartoe dwong. Hij deed het uit liefde. En hij zegt in Johannes 10, vers 18, daarom heeft mij de Vader lief. Overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De Heer Jezus weet dat zonder bloedstorting zal er geen vergeving kunnen zijn. Hij weet dat hij hiertoe gekomen is in deze wereld. Hij weet dat het kruis al vanaf zijn geboorte een schaduw geworpen heeft over heel zijn leven. Hij wist waar het naartoe zou gaan. Heel zijn leven stond in dit teken. En ondanks het verschrikkelijke lijden ging hij doelbewust naar Jeruzalem. En het kruislijden was al verschrikkelijk, maar er was nog iets veel ergers. Iets zo ontzettends. Daar heeft de Heere Jezus voor gebeefd. Daar heeft de Heere Jezus voor, als het ware, bloed gezweet, dat hij de toren van God moest ondergaan. En dat hij in de God verlatenheid, in de buitenste duisternis moest afdalen. Leeft u nog buiten Christus? Is Christus nog niet alles voor u geworden? Vrees dan de toren Gods. Maar wij weten dat niet. En daarom leven wij nog zo makkelijk verder. En we denken, de zonde is maar een kleinigheid. Ach ja, doen we toch allemaal. Maar hier ziet u één die nooit zonde gedaan had. En hij treurde en hij beefde om de toren van God. Het is helemaal niet verkeerd om te beven voor de toren van God. Maar doe het wel aan de voeten van de Heere Jezus. Ga dat nou doen. Zo dicht mogelijk bij Hem. En opzien tot Hem. Want Hij is gekomen om die toren Gods weg te nemen. Maar daarvoor is wel nodig een levende band met Hem. Gemeenschap. Met Hem, Hij in u, u in Hem. Met minder neemt Hij geen genoegen. En hier ziet u Hem aan het werk om doelbewust de verlossing voor zondaren te bewerken. Heel eenvoudig. Staat het in onze tekst en Jezus opgaande naar Jeruzalem. We zouden het in het voorbijgaan even lezen. Hij ging op, stap voor stap, doelbewust. Hij liep voor zijn discipelen zelfs aan. En hij deed het niet voor een lieve bruid. Niet voor een liefelijke bruid. Een mooie bruid. Hij deed het voor een lelijke bruid. Die zondige melaatse plekken overal had. Een onwillige bruid. Een bruid die nog tegen hem was. Die nee zijn hand niet wilde aanpakken. Maar niemand heeft het gewild. Het is toch niet te verklaren, gemeente. Zo'n liefde, zo is het toch? Of is het anders? Nee, het is niet anders. Er is niet één die goed doet. Er is niet één die naar God gevraagd heeft. En voor zo'n bruid, als u dat gaat inleven in uw eigen leven, als u uw eigen zonderegister bij nagaat, dan wordt dat wonder zo groot. Jezus opgaande naar Jeruzalem. Wat een diepte zit er in het woord van God. En hij liep zelfs voor zijn discipelen uitlezen op een andere plaats. En zijn discipelen die waren wat schuchter. Die wilden liever niet gaan. Meester, ze zoeken u daar te doden. De spanning loopt op tot het kookpunt. En ze vonden het niet verstandig om naar Jeruzalem te gaan. Het is veel beter om maar in Galilea of in Cappadocië te blijven. Maar ze gingen op. Naar Jeruzalem. En Jezus opgaande naar Jeruzalem nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg. Wat is dat toch rijk? De Heer Jezus neemt zijn discipelen apart. Kent u dat ook? Dat de Heer u wel eens apart genomen heeft. En dat hij bemoeienissen met uw ziel had. Dat doet de Heere nog. Dat is niet iets zeldzaam. Dat hoort bij het normale christelijke leven. Kent u dat persoonlijk onderwijs van zijn Heilige Geest? Dat is heel bijzonder. Dan heeft God bemoeienissen met uw ziel. Dan maakt de Heere u uw schuld bekend. Dan stelt Hij een spiegel voor u. En dan is het niet meer de ander, maar dan wordt het u zelf. Ik ben het, Heere. En dan bepaalt de Heere erbij wie u bent en wie hij is voor u. En dan wordt hij liefelijk. En dat is zo heerlijk wanneer de Heere u tot zich trekt en u apart gaat nemen. Dan gaat zijn Heilige Geest onderwijs geven over wie de Heere Jezus is. En dat vindt plaats door middel van de persoonlijke omgang met de Heere en met zijn woord. Dan wordt er persoonlijk onderwijs gegeven. Er valt een licht op uw pad. Een moeder neemt een kind op schoot, neemt het tot zich apart en vertroost het. En zo neemt de Heere Jezus zijn discipelen apart, want hij weet wat zij denken. Hij weet dat zij bezorgd zijn. En zo gaat de Heere Jezus hen ook vertroosten. En legt hen uit wat er gaat gebeuren. Hij spreekt rijke woorden van troost voor al het laatste. En hij zal opstaan. Maar ze hebben het niet begrepen. Maar hier neemt de Heere Jezus hen apart op de weg. Hier gaat de Heere hen vertellen wie zij zijn. Hij moet sterven, ook voor hun zonden. Zij zijn zondaars, ze moeten met God verzoend worden. Hij is het Lam Gods, dat zijn leven moet afleggen. Hier worden zij apart genomen en dan gaat de Heere zich dieper aan hen openbaren. En hij gaat hen vertroosten. Maar het is allemaal moeilijk voor de discipelen te verwerken. Ze begrijpen het niet. Wat is dat toch een troost voor ons? Wanneer wij zo vaak iets niet begrijpen uit het woord, dan zou een mens bijna wanhopig onder worden. Nou, ik begrijp niet, ik vind het zo moeilijk. Zou de Heere nog met mij omgang willen hebben? Nou, hier ziet u discipelen die er niets van begrijpen. En de Heer is geduldig en hij heeft omgang met hen. En dat geldt nog steeds. Gelukkig maar voor mij en voor u dat de Heere zo geduldig is. De Heere legt hen uit dat hij moet lijden en sterven en opstaan. Dat heeft de Heer al 2 keer eerder gedaan. Nu voor de 3e keer, eerst in hoofdstuk 16 en nog een keer in hoofdstuk 17. En steeds vertelt de Heere iets meer. In 16 dat hij zou sterven en opstaan. In 17 dat hij door de priesters en de schriftgeleerden gedood zou worden. En daarop werden de discipelen bedroefd. Maar nu gaat de Heere nog meer vertellen. Wat zegt de Heere Jezus dan? Hij zegt, u leest het, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Hier zegt de Heere Jezus nog iets meer. Moet u zich voorstellen, die 12 discipelen. Is verder niemand bij. Zegt de Heere Jezus tot hen. We gaan naar Jeruzalem. En daar word ik overgeleverd. En de verrader die hem zal overleveren zit daar tussen die 12 discipelen. En elke keer als de Heere Jezus Judas zag, wist hij wat hij zou gaan doen. En hij wist dat Judas niet een echte discipel was. En hij wist dat Judas ook geld wegnam uit de geldbuidel. En dat hij geldgierig was. Steeds wist de Heere Jezus dat. En steeds was de Heere Jezus geduldig en vriendelijk. Ook voor Judas. Hij weet het allemaal. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Wat een diepte in die woorden. Maar het wordt nog uitgebreid. Want hij wordt aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd. Ze zullen hem ter dood veroordelen. Dus er komt een rechtszaak. En ze zullen grond vinden of grond bedenken, fantaseren, om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze zullen hem aan de heidenen overleveren. En dat zijn de Romeinen. Dat weten de discipelen heel goed. En ze weten dat de Romeinen het toegestaan is, dat ze die Romeinen de autorisatie hebben om executies uit te voeren. De Joden hebben dat die bevoegdheid niet. En dan zullen de Romeinen hem bespotten, geeselen en kruisigen. Het is vreselijk, verschrikkelijk. Die discipelen hebben gebeefd. En hun gezichten zijn betrokken. En ze begrijpen het niet. De Heer Jezus wekte de jongeling ten nain op. Hij gebood de zee en de wind. De duivelen krimpen ineen voor hem. Waarom zal hij dan overgeleverd worden? En dan kruisigen, meest afschuwelijke dood. O, hier zien wij de Heer Jezus. Als de leeuw uit de stam van Juda. Wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Zij zullen hem kruisigen. De leeuw uit de stam van Juda zal het doen. Hij wil het doen. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De duivelen krimpen ineen. Want ze weten dat nu hun ondergang eraan staat te komen. Nu zal de dood verslagen worden. Nu zal de kop van Satan vermorzeld worden. Die oude belofte van duizenden jaren daarvoor. De leeuw uit de stam van Juda. Niets kan hem weerhouden. Ook niet de droefheid van zijn discipelen die hij lief heeft. We kunnen zeggen, als het ware, de leeuw uit de stam van Juda schudt zijn manen. En hij zal gaan. De weg die hij moet gaan. En de duivelen krimpen ineen van angst. En tegelijk is deze leeuw het lam. Het lam Gods dat de zonde der wereld op zich neemt. Nu gaat deze leeuw zich overgeven als het lam ter slachting. En zo zal hij de overwinning behalen. En hoe nauwkeurig voorzegt de Heere Jezus precies wat er zal gebeuren. Hij wijst dus, hebben we al genoemd, die drie schandelijke slagen die hij moest verwerken. Bespotten, geeselen, kruisigen. Het zijn als het ware drie scherpe, pijnlijke zwaarden. De bespotting. Dat hebben ze hem zijn leven lang al aangedaan. Wat een vuile woorden zijn over de Heere Jezus uitgegoten. Als u het nou eens een keer meemaakt, dat u om het getuigenis van de Heere Jezus, dat ze iets van u zeggen, dat u een schimpscheut moet ontvangen, denk dan niet dat u dat alles in elkaar stort en dat u iets heel vreemds overkomt. Ik heb hem nooit iets misdaan en dan zegt hij iets, zoiets tegen mij. Ach. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u ook vervolgen. Zie wat ze de Heere Jezus hebben aangedaan. Ze hebben hem een godslasteraar genoemd. Iemand die oproer veroorzaakt. Ze hebben gezegd, hij is bezeten van een duivel. Ze hebben hem een fraat durven noemen. En een wijnzuiper. Een vriend van hoeren. Tollenaren. De zoon van een timmerman. Deze mens. Zo hebben ze op hem neergezien. Bespot. Zijn ambten hebben ze bespot. Letterlijk bespot. Een koninklijk kleed om hem aangedaan. En een doornenkroon. En een geknakte rietstok in zijn hand. Heil, o koning der Joden. Gegroet. En geslagen in het gezicht. Spotkoning. Hij was de profeet. Ze deden een kleed over zijn gezicht. Ze sloegen hem. Profeteer, wie is het die u geslagen heeft? Wat een bespotting. Kan het nog erger? Kan het nog dieper? En hij was de hoge priester. En daar hing hij aan het kruis als priester en als offer tegelijk. Hij heeft anderen verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Zie, kom maar af van het kruis. Wat een bespotting, wat een bitterheid. En dat verdienen wij nu allemaal. Omdat wij ons zo bespottelijk hebben gedragen voor de Heere God. En in plaats van dat de Heere naar recht met ons kon spotten wat wij uitgehaald hebben, schenkt de Heere zijn Zoon. Het is niet te begrijpen. En dan wordt hij bespot. En zo hebben ze hem gegezeld. Zijn lichaam opengetrokken. En daarna weer op diezelfde plek weer gegezeld. Het hele rug lag open. En nog gingen de gezelingen door. En dan de kruisdood. Verschrikkelijk. En de Heere Jezus had al zijn vijanden met in een oogwenk kunnen verteren. Maar hij liet het alles over zich komen. Dit is het grootste wonder in de mensheid. Het grootste wonder dat ooit van eeuwigheid tot eeuwigheid gebeurd is. Het ligt in deze woorden. En met hoeveel geduld heeft hij het ondergaan. Terwijl kwaden zonder getal toe hebben mij omgeven. Psalm 40 vers 13. Toch heeft hij het alles doorstaan met geduld. Wat een geduld. Hoe komt het dat de Heere Jezus zo geduldig dit lijden heeft verdragen? Dat komt omdat hij volmaakt heilig was. Volmaakt toegewijd aan de wil van zijn vader. En volmaakt toegewijd aan zijn bruid. Hij wilde zijn bruidskerk verlossen. Hij wilde dat aan het recht van God voldaan werd. En dat zijn bruidskerk verlost werd. Daarom was hij ootmoedig en geduldig. En liet hij het allemaal over zich komen. Hij was volmaakt heilig, volmaakt toegewijd. Maar dat hij zo geduldig was, kwam ook omdat hij oneindige wijsheid had. Hij wist dat dit de enige weg was waarlangs zijn bruid verlost kon worden. Geen andere weg, hij wist het. Het alternatief zou zijn de eeuwige dood voor zijn bruidskerk. Dan hoefde hij dat lijden niet in te gaan, maar dat wilde hij niet. Hij wist het, wijsheid, om het eeuwig behoud van zijn volk. En daarom barstte hij niet uit in toren tegen zijn vijanden. Want hij wist, dit moet. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. De Heer Jezus heeft dit alles over zich heen laten komen, omdat hij een volmaakte kennis had. Hij wist, dit was bepaald in de eeuwigheid. En daarom overkwam hem dit niet als een bittere ontnuchtering, als een bittere verrassing. Het was hem niet vreemd. Hij wist het al, van eeuwigheid af. Een volmaakt kennis. En de Heer heeft het alles verdragen, omdat hij vol geloof was. Door het geloof zag hij dwars door die bittere zwarte wolken heen. En hij keek vooruit naar de vreugde die hem voorgesteld was. Hij wist ook dat Paulus, dat Pilatus hem veroordelen zou, maar dat God hem zou rechtvaardigen. En hij vergeleek het lijden waar hij doorheen zou gaan met de heerlijkheid die over hem uitgegoten zou worden. Ik stel de Heere gedurig voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen, Psalm 16, vers 8. Hij zag op de hemelse heerlijkheid, de vreugde die hem voorgesteld was. Door het geloof is de Heer Jezus verder gegaan. En daarom met hemelse waardigheid heeft hij al dit lijden en sterven kunnen ondergaan. En dit alles uit volmaakte gehoorzaamheid aan zijn vader. En zonder enige rancune tegen zijn bruid, terwijl zijn bruidskerk de oorzaak was dat hij zo moest lijden. Maar nooit één bittere verwijt aan zijn bruidskerk. Het was immers volmaakte liefde. Ach, zie hem dan, de leeuw, het lam. Zie hem, vol liefde. De liefde van de Zoon en de liefde van God de Vader. Want straks in Handelingen 2, als Petrus en al de discipelen het wel begrijpen, het wel zien, en wanneer ze wel vertroost zijn, dan zullen ze zeggen dat dit alles moest gebeuren volgens de raad van God. Het was de liefde van God de Vader dat dit alles moest plaatsvinden. God gaf zijn Zoon. En straks zal de Zoon terugkeren tot de Vader. Maar eerst moet hij hier doorheen. Door dit bitter lijden. Spot, geeseling, gekruisigd. Maar dan komt het verlossend woord. Het verlossend woord. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Zal hij weer opstaan? Wat een heerlijk woord. Wat hebben de engelen met vreugde dat gezegd? Hij is hier niet, hij is opgestaan, gelijk hij u gezegd had. En zo komt er een heerlijke licht straalt vanuit de hemel. Terwijl het anders maar doffe ellende en de ondergang zou zijn in de nacht, gaat hier een heerlijke licht schijnt, schitterend. Want dat lijden en sterven was niet het laatste. Het zou niet zo blijven, hij zal opstaan. En ook al het lijden waar Gods kind doorheen gaat, en alle moeite en strijd waar u nu misschien doorheen gaat, u die de Heere vreest, ach, dat blijft niet zo. Het wordt anders, het werd anders voor de Heere Jezus, het wordt ook anders voor u. Want de Heer heeft al de doodsvijanden overwonnen. En straks zal Gods kind met hem delen in die overwinning. En dan geeft de Heer hier ook een voorsmaak van, ook een verlossing. Om u te laten zien hoe wat een verlosser hij is, die het gebed verhoort. En wanneer er zorg en angst is en moeite en benauwdheid, om wat voor reden ook, om een uitslag of voor lichamelijke moeite en nood en ellende, en dan komt er verlossing. Het is zijn goedheid. Om u te laten zien dat de Heere goedertieren is. dat hij een rijkere verlossing nog wil geven. Hij is de God van verlossing. En dat is nou het evangelie. Het geeft hoop op die verlossing in de Heere Jezus Christus. Eeuwig wonder. Toen de Heere Jezus moest lijden, was dat om zondaren te behouden. En toen de Heere Jezus die vuistslagen moest ontvangen, terwijl wij die vuistslagen verdienden, was hij bezig verlossing te bewerken. Een opstaan, een uitkomst. Toen de Heere Jezus aan het kruishout geslagen werd en hij hing boven de aarde, tussen hemel en aarde in, omdat hij niet meer waardig geacht werd op de aarde te lopen. Wij zijn niet waard om op deze aarde te lopen. Wij zijn niet waard om van deze aarde te eten. En daarom moest de Heer Jezus zo lijden. Maar het was allemaal om verlossing te bewerken. Dat Gods kinderen straks op de nieuwe aarde mogen rondwandelen in het licht met hun zaligmaker. Er komt verlossing. Hij zal opstaan. En de discipelen hebben het gehoord. En ze begrepen het niet. En toen de woorden vervuld werden dat de Heer Jezus opstond en de vrouwen terugkwamen bij de discipelen, meenden de discipelen te kunnen zeggen dat die vrouwen maar vrouwenpraat hadden. En dat het niets waard was. En door hun ongeloof hebben zij zichzelf doorsneden met veel pijn. En ze hebben onnodig angst geleden. Door hun ongeloof. Omdat ze niet gelet hebben op het woord dat de Heere sprak. Het ongeloof. Het is een groot kwaad. En dat was niet alleen voorbehouden aan de discipelen. Maar het ongeloof, dat zit ons ook op het lijf geschreven, helaas. Ongeloof. Dat we het woord lezen en niet verder bij stilstaan, ook niet over nadenken. En we leven maar door. Het kan zijn dat u jaren in de kerk zit. En dat u het eigenlijk allemaal voor kennisgeving aanneemt. Gemeenschap met Christus, dat begrijpt u niet. Moet dat dan ook dan? Hij is toch gestorven. En voor mijn zonden. Ja, dat zegt u wel, maar voor wie is hij gestorven? Voor zijn volk. En wie zijn zijn volk? Het zijn hen die ingeënt zijn in die levende wijnstok, Christus. Ze krijgen de sappen van Christus. Ze leven uit Christus. En daar verzet u zich tegen, wanneer u daar geen weet van hebt. Omdat u het niet wilt. Omdat u niet wilt dat de Heere Jezus heel dicht bij u komt. In u komt. Want dan gaat u eraan. Niet langer mijn wil. Uw wil. Niet langer mijn mening. Uw mening. Dan moet alles in mijn leven door u bepaald worden. Maar dat is de weg. Dat is ook het geloof. Het is vertrouwen. Een toevertrouwen. En zonder dat geloof is er geen betaling voor de zonden. Door het ongeloof wordt de Heere Jezus op een afstand gehouden. En dan moet u zelf de losprijs voor uw ziel zien bij elkaar te sprokkelen. Maar dat kunt u niet. En dat kan ik ook niet. Er is maar één weg en dat is te buigen voor deze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En hem te vragen om in uw hart te komen. En schoon schip te maken met uw hart en uw leven. Maar misschien is uw leven anders. Misschien zegt u ja, de Heere is mij door genade alles geworden. Ik durf het eigenlijk niet zo te belijden. Ik durf eigenlijk zelfs ook niet aan het avondmaal te gaan. Want ja, ik ben nog zo'n zondaar, maar ik kan niet leven zonder hem. Hij weet het. Mijn hart ligt voor hem. En ik zoek hem dagelijks. Hij is mijn hoop, mijn houvast. En toch bent u nog zo vaak benauwd, bezorgd over de toekomst, over hoe het straks gaat met u in dit aardse leven. En dan bent u omringd door allerlei benauwdheid. En soms ervaart u hem niet zoals u hem zou willen ervaren. En dat benauwt u ook. En u zoekt hem, maar het lijkt alsof de Heere niet antwoordt. En dan zoekt u hem des te meer en u bent in benauwdheid. En dat komt door het ongeloof. Want de discipelen hier hadden ook al alles verlaten, waren hem gevolgd. En toch waren ze nog met het ongeloof behept. En toch hadden ze nog de last van dat ongeloof, waardoor ze geen zicht hadden op het borgwerk van de Heere Jezus. Geen zicht hadden op zijn lijden en sterven en dat hij zou opstaan uit de doden. Door het ongeloof hebben ze onnodig geleden. Ze hebben onnodig geleden. En hoe komt dat? Omdat ze niet gelet hebben op zijn woord. Hadden ze maar gelet, 3 keer had de Heer het gezegd, dat hij zou opstaan. En 3 keer hebben ze het niet opgelet. En dat is de oorzaak. En daarom is een omgang met zijn woord zo nodig. Woord te overdenken, daar vindt u troost in, daar vindt u houvast in. U vindt geen houvast in uw ervaring en in uw beleving en in uw gevoel. U vindt houvast in hem, in zijn woord. En dan kan het tegelijkertijd zijn in het geestelijke leven, dat zij die zijn woord onderzoeken en daaruit zoeken te leven, dat ze nog zoveel pijn hebben in hun hart vanwege de zonde. Dat ze niet zijn wie ze moeten zijn. En dat is legitiem. Dat hoort er ook bij, dat moet er ook zijn. Daar spreekt Gods woord er ook van, niet dat we pijn hoeven te lijden, dat de Heere dat wil. Maar het kan niet anders, want als de liefde in uw hart is en u ziet wat u nog doet en wie u bent, dan hebt u last van die oude mens. En dat brengt u dan niet in de wanhoop, niet in een zwart gat van benauwdheid, maar het brengt u aan de voeten van de Heere Jezus. Met verdriet, Heere, ik ellendig mens, wilt u mij nog komen te verlossen? Wil het toch komen dat er een eind mag komen aan al dat zondigen. En dat ik op mijn sterfbed mag liggen en zeggen, het is goed, Heere, neemt u mij nu. Nu is het voorbij, nu hoef ik niet meer te zondigen, genoeg gezondigd. Nu is voor mij weggelegd de vreugde die er overblijft voor allen die u lief hebben. Dan is het goed, Heere, neem mijn leven weg. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God de bron van mijn vreugd. Dan hoef ik niet meer te zondigen. Kijk, dat is ook authentiek beleving van een kind van God. Maar in dit leven, ja, daar wordt er getreurd. Zalig zij die treuren. Ze zullen vertroost worden. En dan mogen ze naar uitzien, naar die vertroosting. En daarom toch blijdschap. Met een kleine rand van verdriet. Maar dan houdt de zonde op. En dan komt de troost. Zalig die arm zijn. Arm aan God. Arm aan de gerechtigheid van God. En dat ze daarom hun heil en zaligheid zoeken in de Heere Jezus. En zo komt de mens van God niet bedrogen uit. Als de discipelen al gelet hadden op die medelijdende hoge priester en op zijn woord, dan hadden ze niet zo verdrietig geweest. Niet zo benauwd geweest. En u die de Heere zoekt in uw zielsbenauwdheid, klopt. U zal worden opengedaan. U die ermee worstelt, en ik weet dat u hier bent. Verschillenden, ik heb niemand expres op het oog, maar ze zijn er. Ik weet het. Zou de Heere mij kunnen verhoren? Bedenk toch. Hij is de medelijdende hoge priester. Zie toch de leeuw uit de stam van Juda. Zie toch het lam Gods. Zie hem opstaan uit de doden. Zie dat zijn handen vol zijn van genade en waarheid. Dat hij u genade voor genade kan geven. Zie toch maar aan zijn trouw, aan zijn discipelen. Aan zijn liefde voor zijn volk. Zijn liefde aan zijn woord en zijn lieflijke uitnodiging. Daartoe is hij toch gekomen. Hij zendt mensen toch niet weg. Ik wil jou niet. Je hebt te veel gezondigd of te lang gewacht. Er is toch ruimte bij hem. Zelfs voor een koning Manasse. Er is ruimte bij hem. Voor de voornaamste, de grootste der zondaren. Daartoe is hij opgestaan uit de doden. Om mensen te verlossen uit de macht van de zonde. En zo mag u een nieuw leven ontvangen van deze medelijdende hoge priester, die daar altijd staat om te bidden voor hen die door hem tot God gaan. Amen. Zullen wij zingen Psalm 16, de versen 4 en 6.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Zo hebben wij mogen mediteren over wat u gedaan hebt. Er liggen hier diepten waar wij in gestaard hebben. We hebben de bodem niet gezien. We hebben ook de hoogte niet gezien van de heerlijkheid die u verdiend hebt. Maar Heere, wat we wel gezien hebben is dat u alleen een heerlijke zaligmaker bent. Heere, trek ons dan allemaal tot u, opdat we bij u volkomen verlossing vinden, wie wij ook zijn, waar wij ook zijn door de week. Heere, ongeacht hoe oud we zijn of hoe jong, Heere, trek ons tot u, dat wij u voor ogen stellen, die getrouwe Heer. Gedenk ons verder deze dag. Zegen de zondagsschool vanmiddag. Geef dat er ook ouders zullen komen en belangstellenden. We danken u voor de zondagsschool. Voor de meesters en de juffrouws en het werk dat daar mag gebeuren. Laat het in toewijding mogen plaatsvinden, in gehoorzaamheid aan uw woord. En laat dat zaad wat gestrooid wordt, mogen ontkiemen bij onze kinderen. Breng ons ook vanavond samen, want dat wilt u toch. U roept ons toch. U de leidende borg. Laten we dan ook trouw zijn in het opkomen. Ook vanavond, om Jezus wil. Amen. Zingen wij 72, het 11e vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.